Kennis. De Barendskrans Update. Arbeidsrecht.
Welkom bij de podcast Bij Kennis. Leuk dat je luistert. Ik ben Leonard Mannetje, advocaat arbeidsrecht bij Barendskrans.
En ik ben Caroline van Gent, ook advocaat arbeidsrecht en partner bij Barendskrans. We gaan het in deze podcast hebben over groene arbeidsvoorwaarden. Het meeste wat wij gaan bespreken gaat over kansen en mogelijkheden, want het vergroenen van arbeidsvoorwaarden is nog niet wettelijk verplicht. Wel zijn er steeds meer cao's die groene arbeidsvoorwaarden voorschrijven en er komt per 1 januari 2024 één wettelijke verplichting aan. Daar gaan we straks op door. Maar nu eerst, groene arbeidsvoorwaarden, een hot item. Ik zie zelf dat er werkgevers steeds meer aandacht voor hebben en ik krijg steeds meer vragen in de praktijk. Dus ja, het is een onderwerp waar we het eens even over moeten hebben.
Ja, misschien goed om te beginnen, Carolien. Waarom is het nou zo'n belangrijk onderwerp?
Ja, in de eerste plaats natuurlijk voor het klimaat en het klimaatdoelen te halen. Maar ook regelgeving in het kader van ESG is van belang. ESG, Environmental Social Governance, is zeg maar de internationale variant van MVO, het maatschappelijk verantwoord ondernemen, met Europese standaarden om te rapporteren. Denk aan maatregelen die een bedrijf neemt om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat gaat uiteraard niet alleen om de kilometers die werknemers maken, maar vooral ook om de eigen CO2-uitstoot. Maar ja, wat medewerkers aan kilometers maken, helpt natuurlijk wel mee. Er is diverse regelgeving op dat gebied van kracht, op grond waarvan een en ander moet worden gerapporteerd. En die regelgeving die geldt voor grote bedrijven, meer dan 250 werknemers en een wereldwijde omzet van 40 miljoen, op een directe manier. Maar indirect natuurlijk ook voor die hele keten waarmee die grote bedrijven werken. Dus lang niet iedere werkgever is daar nu al toe verplicht, maar wel een aantal. En ja, dat is één, maar los daarvan is het ook nodig om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Want nieuwe generaties lijken steeds meer waarde te hechten aan duurzaamheid. Uit onderzoek van de Europese Investeringsbank blijkt bijvoorbeeld dat 76% van de mensen tussen de 20 en 30 zeggen dat ze de keuze voor een werkgever zwaar laten meewegen of die werkgever een beetje een groene werkgever is. En 22% noemt het zelfs een topprioriteit. Dus ja, eigenlijk is er voor alle werkgevers wel een kans, is het allemaal wel een kans om de medewerkers aan te trekken en aan zich te binden. Daarom dus.
Oh ja. En wat voor groene arbeidsvoorwaarden heb je allemaal al voorbij zien komen?
Tja, van alles. Denk aan extra vakantiedagen als je met de trein op vakantie gaat. Denk aan een budget. Heel veel bedrijven hebben een potje waar je wat uit kan krijgen als je thuis je huis verduurzaamt. Bijvoorbeeld zonnepanelen neemt, isolatie, dat soort dingen. Duurzaam mobiliteitsbeleid zie je natuurlijk vooral heel veel. Bijvoorbeeld het aanbieden van een fiets, een elektrische fiets, elektrische leaseauto's of stimuleren van OV-gebruik. Thuiswerken wordt gestimuleerd, dat soort dingen moet je aan denken. En ja, even los van de fiscale kant ervan, dat speelt natuurlijk ook altijd een rol, zijn het vooral mogelijkheden die de werkgever heeft om die bijdrage te leveren aan dat klimaat, maar ook om medewerkers te stimuleren en aan te trekken. Maar er moet nog heel weinig. Dit zijn de dingen die ik voorbij zie komen. Ja, en dan zijn er nog cao's waar je aan gebonden kunt zijn. Sommige cao's die schrijven voor dat woon-werkverkeer kilometers beter betaald worden als je met het OV komt of met de fiets, met een milieuvriendelijke methode, dan wanneer je met de auto komt. Bijvoorbeeld cao Rijk, alle kilometers die je maakt per fiets, die worden vergoed met 21 cent per kilometer. Dat bedrag krijg je ook Als de werklocatie niet bereikbaar is of slecht bereikbaar is, alle definities voor, met het openbaar vervoer. Als je met het openbaar vervoer komt, krijg je gewoon de kosten vergoed. Maar als je met de auto komt, terwijl het wel met het openbaar vervoer bereikbaar is, dan krijg je maar 7 cent per kilometer. Nou, dat is natuurlijk wel een mooie stimulans voor mensen om met de fiets of met het OV te komen. En dat gaat over zakelijke kilometers. En daar komt één wettelijke verplichting aan. En daar ga jij nu ons wat over vertellen, Leon.
Ja, klopt. Ja. Vanaf 1 januari 2024 komt er een wettelijke verplichting. En dat is op grond van het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, een mondvol. En dat op basis van dat besluit moeten alle werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten ieder jaar voor 1 juli de CO2-uitstoot gaan registreren van al het werkgebonden vervoer. Dus dat is woon-werkverkeer en werk-werkverkeer. En die registratie doe je dan bij het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Oké, voor 100 werknemers en meer. Hoe toets je dat? Hoe meet je dat?
Ja, je moet per juridische entiteit kijken, dus per KVK-nummer, hoeveel werknemers er op 1 januari van een jaar in dienst zijn met een minimale arbeidsomvang van 20 uur per maand. En dat betekent dus dat uitzendkrachten en gedetacheerden niet meetellen, want die zijn niet bij die onderneming in dienst, maar bijvoorbeeld bij een uitzendbureau. En zuivere nulurencontracten en oproepkrachten tellen ook niet mee, want die hebben geen overeengekomen arbeidsomvang van 20 uur of meer.
En wat moet je dan doen voor die CO2-registratie?
Nou, laat ik beginnen. Wat je niet hoeft te doen is zelf de CO2-uitstoot gaan berekenen. Maar wat je wel moet doen is best wel een hoop data verzamelen en rapporteren. En dat wordt een behoorlijke klus. Want wat je straks moet registreren is voor alle werkgerelateerde kilometers van alle werknemers. En dat moet je dan uitsplitsen naar woon-werk en werk-werkverkeer. Je moet het vervolgens ook uitsplitsen naar het soort vervoersmiddel. Dus welke kilometers worden met de auto, welke met de motor, welke met een brommer, en welke met OV en welke met de fiets gedaan. En per vervoersmiddel moet je, voor zover dat van toepassing is, ook nog eens een uitsplitsing maken naar brandstoftype. Dus diesel, benzine, hybride of elektrisch. En als je dan al die kilometers invult in het systeem van de RVO, dan berekent de RVO automatisch de CO2-uitstoot. Dus dat zei ik al, die hoef je niet zelf te berekenen, maar die rollen eigenlijk automatisch uit het systeem.
Oké, maar dan moet je eerst in het systeem invoeren, al die data. Hoe kom je dan als werkgever aan al die data?
Nou, de overheid heeft een 45-pagina tellende handreiking gepubliceerd met tips hoe je de data kunt verzamelen en registreren. En dat verschilt een beetje per situatie. Ik zal een paar voorbeelden geven. Als werknemers nu al kilometers declareren, dan is het vrij eenvoudig, want dan moeten de werknemers naast de kilometers ook het soort voertuig en het brandstoftype gaan opgeven. En dan heb je de data in principe al compleet. En voor OV-kosten is het ook redelijk eenvoudig gemaakt, want dan kun je als werkgever volstaan met het registreren van het aantal euro's dat aan OV gedeclareerd of vergoed wordt. En het digitale formulier van de RVO die rekent dan op basis van gemiddelde dat aantal euro's om in kilometers en die kilometers weer om in CO2-uitstoot. Het wordt ingewikkelder als er geen kilometers worden gedeclareerd, maar bijvoorbeeld een vaste reiskostenvergoeding per maand wordt verstrekt. Want dan weet je het aantal kilometers per jaar niet. En in de handreiking staat dat je dan aan de hand van een enquête onder de werknemers kunt gaan onderzoeken hoeveel kilometers er zijn. En dan moeten de werknemers bijvoorbeeld aangeven hoeveel kilometers ze in een gemiddelde week aan vervoer hebben en op welke manier ze het doen. Dus welk vervoermiddel en welk type brandstof daarvoor gebruikt wordt. En als je dan de gegevens per week hebt van alle werknemers, mag je dat extrapoleren naar het hele jaar. Om nog een laatste voorbeeld te noemen, voor leaseauto's of bijvoorbeeld een fiets van de zaak, geldt een forfaitaire methode. En het startpunt daarbij is dat je het totale aantal kilometers neemt dat in een jaar wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld aan de hand van de kilometerteller van de auto of de fiets. En daar hou je dan de kilometers voor woon-werkverkeer van af. En als je die gegevens niet hebt omdat er geen ritregistratie is, dan moet je die kilometers bijvoorbeeld aan de hand van zo'n enquête vaststellen. Vervolgens moet je daar nog de privékilometers afhalen. Want als die er zijn, dan mag je bij een leaseauto uitgaan van een forfaitair aantal. Mag je bij een leaseauto uitgaan van 8900 privékilometers per leaseauto per jaar. En bij een fiets mag je ervan uitgaan dat 7% van het totaal aantal kilometers voor privégebruik is. En als je dan dus die woon-werkverkeerkilometers eraf hebt en die privékilometers eraf hebt, dan blijft het aantal zakelijke kilometers over en dan heb je zo alle data om te registreren.
Nou, dat is inderdaad een behoorlijke klus, denk ik. En er zijn nog maar een paar voorbeelden die je geeft. Maar het goede nieuws is kennelijk dat je ook dat er voor veel kilometers ook gewerkt kan worden met een forfaitaire methode en met een enquête, als ik het goed begrijp.
Ja.
Fijn. Ja, en dan is het ook goed, denk ik, om te weten dat er ook nog een heleboel kilometers zijn die de werkgever niet hoeft te registreren. En ik denk dat de eerste belangrijke is dat dat gaat om de kilometers die de werkgever niet vergoedt. Dus als een werkgever helemaal geen reiskosten vergoedt in geld of in natura, dan hoeft de werkgever die kilometers ook niet te registreren. Ook vliegreizen, bootreizen en alle reizen met vervoermiddelen met een zogenaamd grijs kenteken, die vallen buiten de registratieplicht. En ook als de aard van het werk het besturen van een voertuig is, dan hoeven die kilometers niet te worden geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan een treinmachinist of een vrachtwagenchauffeur. Die moeten wel de kilometers registreren voor hun eigen woon-werkverkeer, maar niet de kilometers die ze als bestuurder van de trein of de vrachtwagen maken. Dus nou, dan zouden we nu moeten weten welke data allemaal wel geregistreerd moeten worden. Maar de vraag is natuurlijk wel wat ermee wordt gedaan. Waarom doen we dat? Waarom moeten werkgevers dit gaan doen?
Voorlopig hoeft er nog even helemaal niets met die data. Het wordt alleen verzameld en geanalyseerd. Maar in 2026 wordt geëvalueerd en als het klimaatdoel dan nog niet op koers ligt, dan zal er een norm gaan komen met een maximum CO2-uitstoot per kilometer. En wat die norm precies wordt, dat is nog niet bekend als die al komt. Er zijn ook nog geen formele bronnen, maar in de wandelgangen hoor je al dat er een mogelijke norm zou kunnen komen waarbij de gemiddelde werknemer van een groot bedrijf straks niet meer met een auto of motor die op benzine of diesel rijdt naar het werk mag.
En dan is natuurlijk de vraag, hoe zit dat AVG technisch? Hè? Mag je al die gegevens überhaupt al verzamelen als werkgever? Nou ja, ik denk het wel. Ik weet eigenlijk wel zeker, het staat ook in de handreiking. Hè? Op grond van AVG mag je alleen persoonsgegevens verwerken als je daar een grondslag voor hebt. Nou, een van de grondslagen is een wettelijke plicht. Nou, die wettelijke registratieplicht die is er en die vormt dus ook de wettelijke grondslag. Althans, als je verplicht bent om dat te doen, niet als je het vrijwillig doet, denk ik. Dus op basis van dat besluit heb je de plicht om het te doen en kun je die gegevens dus ook verwerken, maar dan alleen die gegevens die je ook daadwerkelijk nodig hebt om aan die registratieplicht te voldoen. En dat betekent dat de werkgever niet precies hoeft te registreren en ook niet mag registreren welke privékilometers de werknemer bijvoorbeeld met de leaseauto maakt. En evenmin als de werknemer na het werk een keer naar een ander adres gaat dan zijn eigen vaste woonadres. Dat hoef je allemaal niet te registreren, dat mag je dan ook denk ik niet registreren.
Ja, en dan zijn we volgens mij redelijk rond. Ik denk dat de grote key takeaway voor deze podcast vooral voor die grote werkgever is: begin zo snel mogelijk met het inventariseren van de data en het zodanig inrichten van de systemen dat je vanaf 1 januari 2024 aan de registratieplicht kunt voldoen. En voor de kleinere werkgevers, maar ook voor de grotere werkgevers, geldt natuurlijk: doe je voordeel met die groene arbeidsvoorwaarden. Heel veel hoeft nog niet. Eigenlijk zijn er nog geen plichten, maar je hebt wel veel kansen en mogelijkheden. En vooral om een aantrekkelijke werkgever te zijn, is er veel te winnen in groene arbeidsvoorwaarden.
Ja, mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag. Dan kunt u bij ons terecht. En mocht er zich een nieuwe wettelijke verplichting aandienen, dan hoort u weer van ons. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Bij Kennis. De Barendskrans Update. Arbeidsrecht. Bij Kennis. De Barendskrans Update. Arbeidsrecht.